Beleggerspanel.
Voor 270 miljoen euro verdwijnt Jeneverhuis Bols mogelijk van de Nederlandse beurs. En met de oorlog in Israël schieten de olieprijzen en bijbehorende aandelen opnieuw de lucht in. Dat en meer bespreek ik met de zelfbenoemde beursbelhamels in het beleggerspanel. En het zijn Arend-Jan Kamp, marktcommentator bij IEX, en Jos Verstegen van Insinger Gillissen. Welkom heren.
Ja, Jas had hem bedacht, hoor.
Ja, dat was ik niet.
Dan naar wat jullie misschien nog meer bedacht hebben. Namelijk wat jullie er als nieuws van de dag uit willen pikken. Jos, wat is dat?
Ja, vanochtend vroeg zag ik op Bloomberg voorbij komen dat Klaas Knot zei dat hij wel verwachtte dat de ECB de aandeleninkoop van de Nederlandse banken goed zou keuren. De kapitaallijsten van de Nederlandse banken zijn behoorlijk goed. Dus die kunnen dan ook de lang gewenste aandeleninkoop door gaan voeren waarschijnlijk.
Want daar ging enige tijd geleden een streeplijn, het mag nu weer.
Ja, bij de pandemie is dat ingevoerd van de banken mogelijk weer in de problemen zouden komen. Dus dan zouden ze eerst maar eens moeten zorgen dat ze een sterke balans hadden. En die balansen zijn gelukkig kerngezond op dit moment.
Ja, dat mag je wel zeggen.
Ja.
Dan gaan we naar de defensieaandelen. Danielle stipte het al even aan. Ja, flink in beweging,
ja,
natuurlijk.
Daarom inderdaad. In Amerika ging het zelfs nog harder. Northrop Grumman deed zelfs 11,5%. Lockheed Martin, de grootste wapenfabrikant ter wereld, van 9%. Maar als ik zo vrij mag zijn, Thomas, dat was vanochtend nog een heel leuk nieuwtje. En Jos heeft verstand van chippers en chipaandelen, dat soort dingen. Ik zag voorbij komen dat SK Hynix en Samsung, Koreaanse grote chippers, klanten van ASML, die mogen een fabriek gaan bouwen in China. Zijn alle exportbeperkende zorgen nu over, Jos?
Nou, ik heb het bericht niet gezien, maar ik neem aan dat het gaat om
chipfabrieken. De koers is niet zoveel van iets.
Het gaat waarschijnlijk om chipfabrieken met lijntjes boven de 16 nanometer. Waarschijnlijk veel meer, 60 tot 100 nanometer. Dat is eigenlijk hele eenvoudige chips die in de auto-industrie worden gebruikt. Nou, daar wil China zich op specialiseren en daar zijn ook grote tekorten. Dus ik denk dat Amerika blij is dat ze dat doen. En China mag gewoon chips bouwen als het niet onder de 16 nanometer is. Dus die je kan gebruiken voor artificiële intelligentie.
Dus het gaat om het type chips, niet al te geavanceerd, gewoon voor massagebruik. En dan gelden er ook geen exportbeperkingen.
Nee, die mogen
zeg maar de kookwekkerchips, zeg maar. Ja.
Wasmachines, dat soort, ja.
Nu jullie toch al bewezen hebben lekker op dreef te zijn, wat is jullie laatste transactie?
De laatste transactie was de aanschaf van Otis, het Amerikaanse lichtproducent. Inderdaad, ja, we gaan de lucht in. Dus we hopen dat de koers daarop meegaat. Ja, dat bedrijf heeft heel lang bij United Technologies in de portefeuille gezeten. Is een beetje als cash cow gebruikt. Maar het is een hele mooie business. Dat komt vooral omdat het onderhoud van die liften zo belangrijk is. Niemand wil in een lift zitten die niet goed is onderhouden. De veiligheid daarbij is ontzettend belangrijk, ook voor roltrappen. En daar verdienen ze enorm veel geld mee. 80% van de inkomsten van de bruto winst is service, dienstverlening. Dus voor die liften die ze bouwen. En dat is goede business.
Mooie je kunt het toch beter in de eerste instantie betere liften bouwen die niet voortdurend onderhoud nodig hebben?
Ja, dat is een hele goede.
Of zouden ze het gewoon zo handhaven?
Dat is niet zo'n goed businessmodel. Beter businessmodel is liften bouwen die je heel goed moet onderhouden. Maar ja, het zijn natuurlijk altijd mechanische onderdelen die je sowieso toch in de gaten moet houden. Dat kan slijten, dat kan verkeerd gaan. Dus moet je echt opletten.
Ik ben altijd geïnteresseerd in dit soort aandelen. Ik neem aan dat het helemaal niet cyclisch is, Jos.
Nee, weinig cyclisch inderdaad. Ja. Nou, ze zijn wel enigszins afhankelijk van de bouw, nieuwbouw. Maar dat is op langere termijn. Ja, vooral in Azië is er veel groei. Mensen worden ouder, dus veel gebouwen hebben meer liften nodig, roltrappen nodig. Dus daar zit wel de groei. Maar vooral dus is het het onderhoud. En dat maakt het zo stabiel inderdaad.
Ja, servicecontracten, daar zijn we dol op de beurs. Ja. Ik ga meteen naar de aandeel kijken straks.
Ja, ik moet zeggen, er is wel één dingetje van. Ik zag nog eventjes de balans, dat ik nog even beter naar te kijken. Ze hebben bij Moody's Baa2. Dat is niet het allersterkste. Maar ja, omdat ze zo'n hele stabiele cashflow hebben, een ruime, ook positieve, vrije kaststroom, denk ik dat het niet zo'n probleem is.
Waar zit hem dat in, dat die waardering toch niet tot de allerhoogste behoort?
Nou, ze komen dus uit United Technologies en die hebben er waarschijnlijk een flinke schuld in gestopt toen ze het afstoten. Dat hoeft niet echt een probleem te zijn. Dan moet je nog wel even, goed naar kijken van hoe zit het met die herfinanciering in de komende jaren. Maar ik dacht dat wel prima is. Maar dan moet je er wel op letten, zeker nu.
Daar vraag ik mijn analist wel voor. Die heeft daar meer kaas van gegeten dan ik.
Ja, Arend-Jan, ik vraag jou ook altijd braaf naar je laatste transactie, maar meestal doe jij wat saais. Nu weer of niet?
Ja. Ik koop iedere maand koop ik een hele reeks trekkers. Gewoon veilige aandelen. Inmiddels ook weer wat obligaties sinds een aantal maanden. Maar ik durf nog even. Ik zit wel naar een aantal aandelen te kijken. Maar ik ben even voorzichtig. En je noemde dat al even in de introductie. De rente. Wat gaat die rente doen? Dat is heel erg bepalend voor de waardering van aandelen. En ik zit zelf een beetje in het luchtledige. Ik wil dat gewoon nog een beetje afwachten.
En maar welke aandelen bekijk jij dan? Nog even afwachtend. Maar toch, er zijn aandelen die al jouw interesse
wat ik al zelf in portefeuille heb. Ik vind de ASML wel een lekker aantrekkelijke afkomen. Dat geldt ook voor een LVMH. Dat zijn aandelen die ik misschien wel ga bijkopen. Maar dan moeten ze nog even, als het even kan, nog even wat verder afkomen.
We gaan naar de olieprijs. Want toen de olieprijs begon te klimmen deze zomer, waren Amerikaanse hedgefonds het erover eens. Wet maar op een hogere olieprijs, want met productiebeperkingen van OPEC zit je wel goed in het zwarte goud. Nou, niets bleek minder waar, want minder dan een week geleden zakte die olieprijs alweer met $5 in een dag. Nu is het oorlog in Israël, is alles toch weer anders. We gaan, zoals ik jou vaker aanduid, naar mijn favoriete oliemannetje. Wat is nou de ontwikkeling die je echt in de gaten moet houden?
Ja, toch denk ik het grote plaatje. Kijk, die centrale banken die zijn de economie duidelijk aan het afremmen. En dan zul je zien dat die olieprijs uiteindelijk ook lager gaat. De vraag zal wat terugvallen. Maar ik denk dat die oorlog in Israël toch wel behoorlijk olie op het vuur heeft gegooid, om maar eens in die termen te blijven. Want de effecten zijn heel erg groot. Ik denk, dat heeft vooral te maken met dat Iran waarschijnlijk de Palestijnen uit Gazastrook heeft geholpen. Raketten heeft geleverd, moeten we allemaal nog zien hoe dat
komt. Het wordt ontkend vanuit het Iraanse kamp, maar goed, ja, misschien had je ook niet anders mogen verwachten.
Maar goed, het zou zomaar kunnen en dat moeten we dan in de tijd zal het leren. Maar Iran heeft wel de productie behoorlijk opgevoerd, van 2,5 miljoen vaten aan het begin van het jaar nu naar ongeveer 3 miljoen vaten in augustus. En Amerika liet dat oogluikend toe. En als dit vuurtje nou verder opgestookt wordt, dan heb je kans dat Amerika er wat moeilijker over gaat doen, over die transporten van Iran naar China met name. En de tweede is, er was een vredesakkoord met Saoedi-Arabië met Israël. En ja, het lijkt erop dat dit ook helemaal opgezet is om daar even wat zand in de raderen te gooien. Het ligt er allemaal aan hoe zwaar Israël gaat terugslaan. Nou, het lijkt erop dat ze heel zwaar gaan terugslaan. En ik ben benieuwd hoe Saoedi-Arabië daarmee omgaat. En Saoedi-Arabië is heel belangrijk, want die zou dan kernwapens krijgen om zich onder andere tegen Iran te verdedigen, maar die zou ook wat minder strenge productiebeperkingen door gaan voeren om Amerika een beetje te helpen.
Dan naar wat je ziet bij fondsen in het bijzonder, namelijk Shell. Gisteren kwam er 3% bij, vandaag toch een daler op de AEX. Blijft het zo volatiel, denk jij, Arend-Jan?
Shell is daar niet te boek als het meest volatiele aandeel. Maar inderdaad, als de olieprijs hard beweegt, dan beweegt Shell ook wel mee.
Nou, het heeft er meer mee te maken dat, toch nog even voor het perspectief, die olieprijs was natuurlijk heel hoog. Eind vorig jaar normaliseerde weer naar de zomer. Schoot in de voorgaande 3 maanden voorbij de 90, een paar dagen geleden opeens weer dalingen van $5 per dag. Er breekt nu een oorlog uit.
Ja,
er gebeurt nogal wat.
Ja, er gebeurt nog veel meer, joh. Ik bedoel, je hebt vooral ook van die scheepstrekkers, hè? Nou, de helft van de olieschepen is zoek. Die hebben dat gewoon uitstaan en er wordt waarschijnlijk smokkel van Russische olie vermoed. De Amerikanen zijn een strategische voorraad aan het afbouwen. Saoedi-Arabië luistert niet meer naar Amerika als het gaat om verzoekjes om beperking of uitbreiding. Het beeld is volledig zoek in die markt. En het is olie is de meest politieke markt die er is. Ja, dat is de economie loopt terug, dan denk je minder vraag naar olie. China is, het verhaal is ook bekend, de VS is ook wat minder. Dan denk je, nou, die prijs gaat wel omlaag. Maar ja, er is zo waanzinnig veel van invloed. En als er één dik boek is op de beurs, dan is het wel olie en mensen die de koers daarvan hebben voorspeld. Het is een hilarisch boek, kan ik je zeggen.
Maar op een zeker moment is die olieprijs natuurlijk zo hoog, denk ik, dat dat vanzelfsprekend gaat leiden tot vraaguitval, toch?
Dat is altijd zo. Dat zie je. In Amerika is het verhaal nu dat de gasolinevraag is aan het instorten. Nou, gasoline, dat is gewoon de peut die de Amerikanen in een SUV gooien. En die vraag is op een recordmanier aan het instorten. Dus er is van alles en nog wat aan de hand. En ik durf mijn vingers er niet aan te branden.
Maar die wat hogere olieprijs, hè, is dat nou met name een probleem veroorzaakt door de grote vragen of door de productiebeperking?
Beide. We hebben gezien dat in Amerika de groei in het derde kwartaal behoorlijk groot was. Een groei van boven de 3%. China heeft een hoop problemen gehad, maar de vraag naar olie was daar nog best hoog. Dat hoorde je ook van die oliehandelaren allemaal. Dus de vraag was goed. En ja, van de zomer, ik meen in juni, heeft Saoedi-Arabië gezegd, we gaan per maand bekijken dat we 1 miljoen vaten minder gaan produceren. En dat hebben ze enige tijd terug verlengd. Dus gezegd dat ze dat verlengen tot en met december. En die productiebeperking, nou, dat hakt erin. Je hebt maar een klein beetje minder productie nodig om die prijs fors omhoog te krijgen. Dus dat is ook heel lucratief.
We gaan naar wat je ziet in de VS, waar de grootste olieproducent binnenkort de grootste deal gaat sluiten in zijn geschiedenis. Als het nog doorgaat, ExxonMobil gaat schaliegigant Pioneer kopen, kost ongeveer $60 miljard. Goeie deal?
Hoe vraag je dat? Als belegger of meer met een politieke insteek? Want ik bedoel,
we zijn in het beleggen.
Schalie, dat is natuurlijk altijd een meer dan gevoelig onderwerp. ExxonMobil is gewoon echt een klassiek fossiel oliebedrijf. Dat hele ESG-gedoe, daar hebben ze. Het zijn gewoon van die hardcore Texanen uit Dallas vroeger, die serie. Dat soort types zijn het. Die kijken daar gewoon niet naar. Ik denk dat het voor als jij inderdaad in ExxonMobil zit, omdat je gewoon van de olieprijs en daarvan wil verdienen, dat dit een hele mooie deal is. En verketten je oliebedrijven, dan vind je dit een lelijke deal.
Ik verketter oliebedrijven niet per se, maar het blijft natuurlijk toch een stranded asset. Je weet op een gegeven moment dat het ophoudt.
Stranded asset.
Dit had ik niet moeten zeggen, Arendt. Nee, dit had ik echt nooit mogen doen.
Weet je wat de beste categorie een van de beste categorie aandelen van de laatste 40, 50 jaar is? Dat is tabak. En als er iets ooit een stranded asset is genoemd, is het wel tabak. Er wordt nog decennia heel veel geld verdiend aan olie en gas. Mark my words.
Decennia? Of ja, kun je decennia zeggen, we hebben de piek wel bereikt? Hè? Het Internationaal Energieagentschap zegt toch ook, olie blijft van belang.
Ja, maar dat roept ook ieder jaar wat anders. En sorry, maar zoals ik het zie, de halve wereldbevolking stopt.
Ik skip die rapporten voortaan en ik zal me laven aan jouw wijsheid.
Dat wil ik niet zeggen. Ik ben ook maar van 3 ogen achter. Maar ik bedoel, de halve wereldbevolking stookt nog op hout en koeienpoep. Die zijn nog niet eens aan het kolentijdperk begonnen.
Maar die schalieolie is wel belangrijk, omdat het maakt Amerika eigenlijk de swing producer. Hè? Want je kunt heel snel olie krijgen. Binnen een jaar plan je dat en dan heb je meteen ook cashflow. En dat is met die hele grote projecten niet zo. En daar zit ook wel een groot gevaar in, want grote oliemaatschappijen zijn wel beducht om die 10, 20 jaar, 30 jaar lange projecten te starten. En want je weet niet wanneer je uiteindelijk helemaal niet meer kan produceren. Nou, Exxon heeft natuurlijk wel bij dat veld boven Suriname en Guyana een heel groot veld zijn ze aan het ontwikkelen. Maar ik snap wel dat het aantrekkelijk is, omdat het zo flexibel is, die schalieolie.
Ja, jij noemt Suriname even. Bij Namibië is er ook enorme oliefonds gedaan. Total en Shell zitten er ook. Is dat een gamechanger? Weet jij dat? Ben je er zo in verdiept?
Nee, het veld in Namibië heb ik niet naar gekeken. Maar toen de tijd wel naar Guyana, omdat SBM Offshore daar toen de tijd die grote FPSO ook contracten kreeg.
Staat een grote deal op stapel en ondertussen wordt het hoofd van schalie, olie en gas van ExxonMobil gearresteerd in Texas, hè, vanwege seksueel misbruik.
Ja, dat schijnt nogal bonton te zijn in de olieindustrie. Want ik meen dat de topman van BP ook moest vertrekken daarom.
We gaan naar iemand.
Oliemannetjes, hè?
Misschien. Daar wil ik verder niks meer over zeggen, want dat wordt heel gevoelig. We gaan naar iets wat in Nederland speelt. Want soms koopt een bedrijf uit 1691 een bedrijf uit 1575. En dan gaat het over Nolet, dat voor 270 miljoen euro jeneverproducent Lucas Bolze overneemt. En daarmee verdwijnt, met de woorden van Corné van Zijl van Cardano, opnieuw een mooi Nederlands fonds van de beurs.
Sinds het naar de beurs is gekomen, is het eigenlijk één grote glijvlucht naar beneden. Lucas Bols heeft echt wel zijn best gedaan om zoveel mogelijk in het buitenland allemaal te verkopen en het te proberen om het sexy te maken. Ik denk als je met meer kracht, met meer verenigde krachten het probeert, dus samen met Nolet, dat de kansratio een stuk hoger is, of de succesratio een stuk hoger is. Dus ik denk dat het een goede combinatie is. Het is wel jammer dat er weer een leuk fondsje van de beurs toe afgaat.
Had je een kopstootje nodig om dit nieuws te verwerken, Arend-Jan?
Nou, helemaal niet. Het viel mij op dat er ook werkelijk helemaal nul reactie was. Bij ons op de site, wij hebben natuurlijk echt de beurssite, echt helemaal niemand die het hier gisteren over had. Ik vraag me echt af, Corné, bij deze, waar haal je dat leuke aandeel vandaan? Want sinds de beursgang in 2015 is de koers alleen maar naar beneden gegaan.
Misschien is het meer een leuk bedrijf dan een leuk aandeel.
Misschien dat Corné wel eens op een IR-dag is geweest en een leuk flesje heeft meegekregen. Ik weet het niet, maar
hier wordt het helemaal gesuggereerd.
Nee, als iemand niet corrupt is, dan. Maar
je bent er dus niet trouwig om, want het is gewoon geen succes gebleken sinds 2015 tot nu.
Nee, het is een teleurstellend aandeel. Dus er zit een dikke premie op, lijkt het nu. Hè? Het stond op tientje, ze bieden 18. Ik denk dat de familie Nolet dat met de familie de Kuiper onderling besproken heeft. Nolet had 30%, bijna 30%, de familie Kuiper iets van 15. Ik denk dat die dat onderling geregeld hebben.
De familie Nolet heeft altijd gezegd, joh, overname niet aan de orde, dit is onze investering.
Nee, maar dat ga je natuurlijk ook niet rondtetteren. Als je een koers omhoog wil krijgen, dan moet je zeggen dat je iets gaat kopen. Dan wil iedereen wel.
Ja, ik denk dat het eigenlijk inderdaad wel een saai aandeel was. Die koers heeft het niet zo heel erg goed gedaan. Maar als je het nou bij de introductie had gekocht, En je neemt dat bod nu van
66%. Ja, maar we liggen altijd dat we nooit aandelen mogen kopen bij een introductie, Jos.
Nou, dat weet ik niet. Dat was dan uiteindelijk achteraf was het niet zo'n hele slechte belegging geweest. Maar je had wel even wat pijn gehad. En of het niet sexy is. Ik weet nog wel dat ik vroeger, toen ik student was, biertjes dronk. Maar mijn kinderen, die drinken alleen maar cocktails. De tijden zijn veranderd. Dus cocktails zijn heel populair. Je ziet het overal, wordt het gedronken. En daar, de meeste mensen denken aan Bols, aan saaie graanjenever. Of zo, maar ja, in die, ja, maar die met die Passoa en Galliano.
Ja, maar die fantasie is er toch nooit uitgekomen.
Nee, ze hebben wat pech gehad. Ze hebben natuurlijk de pandemie gehad en ze hebben wat pech gehad met de inkopen. Op een gegeven moment waren de glasprijzen waren heel erg hoog, was te weinig glas. Dus ja, dat heeft niet meegezeten. Maar uiteindelijk zie je wel dat Nolet, die dat bedrijf echt wel kent, die bieden niet voor niks een premie van 76% samen. En het interessante is,
ze willen Nederlands kampioen worden, waardoor ze internationaal ook een deuntje kunnen meezingen. Daar gaat het om.
Ja, ik denk het wel. Kijk, het interessante is dat het helemaal niet over kosten gaat. Er zit heel weinig synergie in. De Bols mag gewoon zelfstandig blijven. Maar ze denken van elkaar te kunnen profiteren. Met samen onder andere, dus het klinkt heel raar, alcoholvrije cocktails, de mocktails zogezegd. Daar zit veel groei in en daar denken ze van elkaar te kunnen profiteren. Bols heeft daar een overname in gedaan. Dus ja, op zich leuk, maar als belegger kun je natuurlijk weinig mee, want het is allemaal achteraf.
En wat hebben die kleinere bedrijven, zoals Bols in dit geval, Arend-Jan, überhaupt te zoeken op de beurs?
Ja, daar hadden we het ook nog even over buiten.
Wat er allemaal besproken is. Ik had erbij moeten zijn.
Ja, dat is inderdaad wel een beetje de tragiek van de beurs. We kijken natuurlijk allemaal de hele dag naar ASML, naar Shell en naar die grote aandelen. Maar ook hier in Amsterdam er is een lokale markt. Er zijn er eigenlijk best wel heel veel mooie aandelen genoteerd. Maar er is bijna geen handel in. Maar dat zijn ook typisch aandelen. Die moet je echt kopen, wegleggen en er niet uithoeven. Want vaak zitten er grote aandeelhouders in. Wat dat betreft is Lucas Bols zeker geen uitzondering. Je komt aandelen tegen waar aandeelhouders van 70% in zitten. Je zit natuurlijk altijd op de bagage dragen. Maar bijvoorbeeld, ja, fondsen als Nedap, Hydratec en er zijn toch
vaak als er een grote aandeelhouder in zit, vind ik het, of een familiebedrijf, dan vind ik het niet zo negatief. Dat vind ik vaak heel goed, want dat zijn de bedrijven die naar de lange termijn kijken en niet alleen maar de korte termijn najagen.
Zeker, maar het kan wel een probleem zijn als je de plot uit moet omdat je geld nodig hebt of wat dan ook.
Maar de meeste particuliere beleggers hebben dat probleem niet. Dat is meer voor professionals, denk ik.
Dat is dan ook wel weer zo.
Jochem Visser, een van de redacteuren van dit programma en ook presentator van BNR Beurs, die is weer in de cijfers gedoken. Doet hij altijd heel trouw, maar die wordt langzamerhand een beetje gek van alle min of meer zelfbedachte cijfers die niet voldoen aan de boekhoudstandaarden. En op pagina 173 komt hij dan de genormaliseerde winst tegen van Lucas Bols, wat dan weer iets anders betekent dan bij andere bedrijven. Kun je daar nou ook niet langzamerhand een beetje gek van worden, dat iedereen zijn eigen cijfertjes maar presenteert en zo probeert te verbloemen dat het misschien wat minder goed gaat dan het ogenschijnlijk lijkt?
Ja, dan moet je altijd op letten. Maar het is in je spreadsheets is dat een drama natuurlijk, altijd die correcties erin. Maar als bedrijven het heel keurig laten zien, heb je wel beter inzicht wat nou incidenteel is en wat niet incidenteel is. Maar sommige bedrijven die schrijven bijvoorbeeld veel te weinig af. En dan één keer in de zoveel jaar doen ze een extra afschrijving. Ja, dan, zo kan ik het ook. Dus dan lijkt het optisch allemaal een
maar
stuk beter.
Maar daar zijn die boekhoudstandaarden toch niet voor? Die zijn er toch voor om
dit soort... Nee, er is altijd wel wat flexibiliteit. Maar inderdaad, ik denk dat het wel goed is om uiteindelijk naar die onderliggende cijfers te kijken. Maar je moet goed kijken waarvoor je corrigeert en hoe eenmalig dat is.
We gaan naar...
Mag ik dan gewoon een hele simpele tot slot geven?
Ja, simpel en kort. Dan mag het.
Je hebt inderdaad, winst is een keuze, is een begrip op de beurs. Je hebt zoveel winstvormen, die kun je echt invullen waar je zin in hebt. Eén ding kan je niet met je vingers aanzetten, en dat is de vrije kasstroom. En dat is waar wij graag naar kijken.
Toch doeltreffend en kort. Zometeen deel 2 van dit panel. En dan verhuizen we eventjes qua onderwerpen naar de Duitse beurs. Nou is de gast met als leden Arend-Jan Kamp van IEX en Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Bedrijven die een Duitse beursgang overwegen zijn gewaarschuwd. Het gaat dit jaar niet zo lekker met het ophalen van geld in Duitsland. Met slechts één uitzondering dalen de prijzen van nieuwkomers. En bedrijven met plannen stellen die het liefst nog even uit. Daarover schreef het FD eerder deze week. Eerst even de voorbeelden, want er is een defensiebedrijf, Renk. Ja, daar zullen ze toch nog wel een paar keer met gemengde gevoelens terugdenken aan hun plannen. Want ze hebben die beursgang afgeblazen. En je zag het al gebeuren gisteren. Die defensiebedrijven die gaan omhoog.
Als een raket. Maar ik denk dat Renk hoeft maar naar de geschiedenisboeken te kijken om te weten dat er wel weer een nieuwe oorlog ergens gaat uitbreken. Ja. Dus ik denk wat dat betreft dat dit uitstel is en geen afstel.
Maar Renk koos voor de beursgang vanwege de oorlog in Oekraïne. Defensiebedrijven zouden miljarden van Europese overheden tegemoet zien. Dat gaat blijkbaar, blijkt ook uit de analyse van het FD, niet altijd op, omdat het allemaal wel toegezegd is. Maar er wordt verdacht weinig gemaakt, Jos.
Ja, vooral in Duitsland inderdaad komt het geld niet los om wapens te maken voor de Oekraïne. Ja, ik moet zelf zeggen, van aan de ene kant heb je natuurlijk wapens nodig om je te verdedigen, maar aan de andere kant heb ik er zelf ook wel moeite mee. We doen het als bank, we beleggen er ook niet in wapenfabrikanten. En ik zou er zelf ook moeite mee hebben. Ik bedoel, van dat hele gedoe in de Gaza-strook heb ik vannacht min of meer wakker gelegen. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik heb daar echt heel slecht mee. En
toch keert het sentiment wel een beetje. Er zijn zelfs ook mensen, politici, bestuurders en ook beleggers, die wel inzien dat ook voor zelfverdediging die wapens soms nodig zijn.
Ja, nee, absoluut.
Dus als we de NAVO-norm willen respecteren, wat volgens mij nu een breed gedeeld standpunt is, dan moeten er natuurlijk ook wel wapens zijn.
Absoluut, ben ik het helemaal mee eens. Dat moet ook, ze moeten ook gemaakt kunnen worden, maar ja, ik blijf er liever bij weg.
Ja, zeker de Duitsers hebben een enorm probleem. Die moeten echt hun leger helemaal opnieuw opbouwen. Het begint zelfs met bouwen van kazernes. Die zijn al hopeloos. Dus, en bij Defensie is het probleem, je kan een bestelling doen, maar het kan jaren duren voordat dat geleverd wordt. En zeker als iedereen tegelijk komt. En dan kun je ook je prijzen weer niet verhogen. Als je een voorbeeld kan geven, Lockheed Martin, die maken die F-35. Die zijn niet aan te slepen. Die gaan voor ongeveer 70 miljoen per stuk weg. 70 miljoen. Als het zeg maar de markt vrij zou zijn, ze zouden kunnen verkopen aan wie ze zouden willen, dan zouden ze wel 2 tot 3 keer meer kunnen vangen, denk ik.
Ervaar je ook enige scrupules bij het beleggen in defensiebedrijven?
Ja, enorm. Zoals gisteren ook. Je ziet die koers.
Je zit er wel half verlekkerd naar te kijken aan.
Ja,
omdat
het prachtige aandelen zijn. Dan kan je als belegger alleen maar van dromen. Hele mooie veilige aandelen. Ze zijn niet cyclisch, mooie dividenden. Je wordt zeg maar slapend rijk mee. En echt doen net zo goed als tech, als je over decennia gaat kijken. Maar ja, ik bedoel, Thomas, mijn ouders hebben de oorlog nog meegemaakt. Dan kom ik zondags op visite en dan moet ik dan gaan vertellen dat ik in de Duitse kanonnenbouwer Rheinmetall zit.
Ik hoop dat er in je leven ook nog voldoende andere leuke dingen gebeuren om het met je ouders over te hebben, maar dat er zijn.
Nee, maar ik heb dezelfde moeite als Jos. Ik bedoel, je belastinggeld gaat ook naar Defensie. Maar om daar nou echt... Ze zitten ook in mijn trekkers en ik heb geen ESG-trekkers, standaard trekkers. En ja, dat is ongeveer 2% van mijn portfolio. Dat is ook ongeveer die NAVO-norm. En daar kan ik dan nog wel mee leven.
Er is overigens, als je specifiek naar Duitsland kijkt, één bedrijf dat de dans weet te omspringen. Daar gaat het wel goed mee als je kijkt naar de beursintroductie en het verdere verloop. Dat is een bedrijf dat zich toelegt op de verpakking van injectiespuiten. En jawel hoor, daar profiteren ze van de enorme toegenomen vraag naar middelen van Novo Nordisk.
Ja, Ozempic, Wegovy inderdaad. Ja, nee, dat is een van de weinigen die een succes is inderdaad. Dus ja, ik ken ook een ander Amerikaans bedrijf wat ook die injectie spuiten maakt en het eigenlijk al jarenlang heel erg goed doet. Daar zou ik toch eerder in beleggen dan in zo'n klein Duits bedrijfje.
Kun je nou wel zeggen dat als het economisch minder gaat, het is toch doormodderen, zeker in Duitsland, hè, de zieke man van Europa. Je zou hetzelfde ook kunnen zeggen over Nederland, want daar zijn de groeiverwachtingen ook niet zo geweldig. Dat nu eenmaal ook niet de beste tijd is om je bedrijf naar de beurs te brengen, of moet je die twee zaken loskoppelen?
Nee, ik denk dat je er absoluut gelijk in hebt. Het is een Duitsland, de zieke man van Europa. Het gaat daar heel slecht, vooral met grotere bedrijven. Ik las een verhaal in de Economist en dat sprak mij bijzonder aan, omdat het ging over het boek van Thomas Mann, De Boedenbroeks. Ik weet niet of je het kent. Prachtig boek, vond ik echt een prachtig boek. En het ging over de neergang van Boedenbroek, van een bedrijf uit het noorden van Duitsland. En dat werd heel veel genoemd in Duitsland. Maar in de Economist daar hadden ze een verhaal over dat de Mittelstand, waar Duitsland heel beroemd om is, dat die nog eigenlijk wel heel sterk is. En je ziet er ook wel best wel kleine bedrijven in Duitsland die het goed doen. Zoals Stroumpf bijvoorbeeld, daar hoor je niet zoveel over, toeleverancier van ASML, die lasers maakt. Nou, er zijn bedrijfjes die in kernfusie zitten en zo. Dat is heel groot. En als je door Duitsland rijdt, dan zie je ook overal kleine machinefabriekjes. En dus dan moeten we denk ik niet te somber zijn. Maar als je naar de grote bedrijven kijkt, de grote chemiebedrijven, die hebben natuurlijk enorm veel last van die hogere energiekosten. Die hebben vreselijk goed geprofiteerd van lage van goedkoop Russisch gas. Nou, dat is voorbij. Dat moeten ze nu veel duurder inkopen. Aan de andere kant heeft de auto-industrie ook natuurlijk een enorme groeimotor van Duitsland. Heeft het heel erg moeilijk. Krijgen nog veel meer concurrentie uit China. Onlangs de topman van BMW waarschuwde ervoor. Natuurlijk niet voor BMW, maar voor de wat lagere merken, laten we maar zeggen. Dat die toch wel behoorlijke concurrentie kunnen krijgen uit China. En ik denk dat dat een groot probleem wordt.
Er is nog een van origine Duits bedrijf dat het ruime sop kiest en zegt, we gaan naar de beurs, maar dan wel naar die in New York, Birkenstock.
Ja.
Waardering opgeplakt van dik 9 miljard.
Ja, als ze dan even
Sandalenverkoop.
Ja, als ze dan, ja, inderdaad. Stond er ook iets van AI of technologie in het persbericht om er nog wat verder op te pompen?
Jij was volgens mij nog half in de veronderstelling dat ze aan de Nasdaq genoteerd zouden worden.
Ja, het kan tegenwoordig allemaal. Dus als je kijkt naar de waardering van de Amerikaanse beurs, hoe aandelen daar wordt geprijsd in de Duitse beurs, dan denk ik dat ze even omgerekend, je zegt 9 miljard dollar halen ze op in New York, dat ze ongeveer 4, 5 miljard in Frankfurt zouden hebben opgehaald.
Dus daar hoef je niet lang over na te denken?
Nee, wat dat betreft niet. Het was ook niet voor niets dat ARM, dat Britse techbedrijf, die chip ontwerpen, dat die voor de Nasdaq kozen en niet voor Londen.
We hebben daarover gesproken. Het is ook geen uniek Duits verschijnsel dat een aandeel na de IPO enigszins in elkaar stort, toch? Dat gebeurde bij ARM ook, gebeurde bij Instacart ook.
Er zijn nog veel mooiere voorbeelden van. Ik kan je VinFast, begint met een V en verderop een F, die kan ik je aanbevelen. Dat is een Vietnamese elektrische autobouwer, die ging naar de beurs. Daar moet je echt de grafiek van zien. Ongelooflijk.
Toch nog heel even afsluitend met de actualiteit van deze week. Birkenstock, is het te hoog geprijsd? 9 miljard?
Ik heb er niet naar gekeken, dus ik kan daar niets over zeggen.
Nee. Je kunt gewoon je schoenenkasten open doen en dan zie je ze vanzelf.
Ja, vaak kunnen dat hele mooie bedrijven zijn. Ik denk wel dat er een ander probleem in Duitsland is, dat je ziet dat de overheid niet zo heel erg meewerkt. En dat is wel een zorg die ook, denk ik, in Nederland is. Nederland is in de politiek. Ik hoorde Arnoud Boot vanochtend over de Nederlandse politiek. En ik wil er toch nog even gebruik van maken om te waarschuwen van hoe Nederland daarmee bezig is. Bijvoorbeeld de benzineaccijnzen te kunnen verlagen en dat ten koste van het groeifonds. Nou, dat vind ik dus echt, als je die kant op gaat, dan ga je richting Duitsland. Je moet echt als overheid denken om je toekomst, denken om je groei op langere termijn. En ga dat niet opmaken aan tijdens verkiezingsperiodes aan leuke geitjes voor de bevolking.
Het slotpleidooi kwam van Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Dank daarvoor. Arend-Jan Kamp was er gelukkig ook van IEX. Tot een volgende keer.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Ongevraagd advies.
Als het aan de NS ligt, krijgt iedere OV-fiets een nieuw elektronisch slot dat opent met je OV-chipkaart. Het slimme slot liet tot nu toe al duizenden reizigers stranden en toch rolt de NS de technologie verder uit. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan de OV-fietsafdeling van de NS. Komt van Feline Hermans, als hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit en die staat in Amsterdam. Specifiek als het gaat over computerwetenschappen. Feline, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe vaak pak jij de OV-fiets en daar dan ineens zucht achteraan? Hoe vaak ben je al gestrand?
Ik pak heel vaak de OV-fiets. Echt heel fijn, weet je, dat laatste stukje. Anders moet je in een vreemde stad uitzoeken waar rijdt de bus en welk perron moet ik hebben. Ik vind het echt een hele slimme uitvinding die OV in Nederland veel beter maakt. Ik ben nog geen keer gestrand, maar ik heb wel de eerste keer dat ik met het kastje moest fietsen niet gedurfd om mijn fiets op slot te zetten. Want ik was te bang dat hij het niet zou doen. Dus dan heb ik maar die ketting zo een beetje omheen gewapperd. Want ik dacht, ja, straks zit ik vast. Ik vertrouw technologie helemaal niet als ik niet weet hoe dit werkt of hij doet het niet, dan sta ik hier midden in Amersfoort in de nacht. Dus dat kun je toch een soort strand noemen, of in ieder geval strandangst.
Strandangst, ja. En voor wie denkt, nou, dat gaat mij niet overkomen, ik wil wel weten hoe het werkt, leg eens even uit, want er is dus een nieuw slot. Ik ben zelf ook OV-fiets ervaringsdeskundige, maar dat nieuwe slot, daar heb ik nog geen kennis mee gemaakt. Waar moet ik rekening mee houden?
Nou, vroeger kreeg je een sleutel. Dat is zo'n ding, dat stop je in de fiets en dan gaat die open. Dus ja, als je eenmaal die sleutel hebt, dan werkt dat slot als een gewoon slot. Dan is het niet meer digitaal. Nu hebben ze bedacht dat je OV-chipkaart de sleutel is. Dat is ook de slogan, je chipkaart is de sleutel. Op dezelfde plek waar je normaal een sleutel in zou steken, hou je nu je OV-chipkaart er tegenaan als je nog op het station bent. En dan koppelt hij die fiets aan jouw chipkaart. Vervolgens kan je gaan fietsen, dan gaat het slot open, dan kan je gaan fietsen. En als je dan op de locatie bent, dan doe je hem op slot. En dan is die dus nog steeds aan jouw chipkaart gekoppeld. Dus als je dan terug bent waar je geweest bent, terug bij je fiets, dan gaat die alleen met jouw chipkaart weer open. Dit hele verhaal staat ook op ongeveer een A4'tje achter op de fiets uitgeprint met al die stappen. 1 seconde indrukken bij het wegrijden, 3 seconden indrukken bij het op slot zetten. En daar zie je eigenlijk al dat het niet zo goed design is. Want toen we nog gewoon een metalen sleutel hadden, had je al die uitleg niet nodig. Dat begrijpen mensen al. Die uitleg laat eigenlijk al zien dat het niet zo duidelijk is voor mensen wat ze moeten gaan doen.
Maar waarom moest dit überhaupt? Wat was er mis met dat ouderwetse sleuteltje?
Ja, jij vraagt het aan mij. Ik weet het niet. We moeten de NS even bellen. Ik heb gekeken op de website waar ze dit aankondigen, waar ze vooral vertellen over het nieuwe gebruiksgemak en hoe fijn het is om geen sleuteltje meer te hebben. Maar er wordt eigenlijk niet toegelicht waarom ze dit nu doen. Vaak is het natuurlijk zo bij technologische vernieuwingen dat je denkt, misschien is het een soort bezuiniging. Misschien hopen ze dat ze de mensen die nu die sleutels uitdelen kunnen wegbezuinigen. Dat iedereen straks zo zelf zijn fiets kan pakken. Maar waarom het precies zo is als het is, dat stond niet duidelijk uitgelegd.
Ik heb het. Ik heb er nog eens over nagedacht. Zonder sleuteltje kun je het sleuteltje ook niet kwijtraken.
Ja, dat is waar. Hey. Dat is heel handig. Dat is misschien een probleem. Echter, nu kun je wel je fiets kwijtraken. Want vroeger had het sleuteltje nog iets magisch. Een ringetje en daar zat dan een nummer aan. Dus dat stond dan op 681. Als je dan ergens bent op een festival of zo, waar heel veel van die fietsen staan, kon je makkelijk zien wat jouw eigen fiets is. Ook dat voordeel hebben ze nu afgeschaft. Want ja, je hebt geen nummer meer. Dus je moet zelf dat nummer op de fiets onthouden. En als jij in een zee van fietsen staat, moet je dus echt met jouw OV-chipkaart, als je hem niet hebt onthouden, ieder fietsje af om 3 seconden te bliepen om te kijken of het jouw fiets is. Dus ja, kwijtraken van de sleutel is een voordeel. Maar niet eens meer je fiets kunnen vinden, los van dat je kan stranden op de software, dat zijn toch wel nadelen. Ja.
Als je dan toch zo nodig iets zou willen automatiseren, meer nieuwe technologie zou willen toepassen, hoe zou het anders, lees beter hebben gekund dan nu het geval is?
Ja, ik had zelf al een ideetje. Als je bij de Albert Heijn of bij de Jumbo of zo komt, dan scan je een klantenkaart en dan ligt er zo'n handscanner op. Dat is dan de jouwe. Nou, zo'n kastje kunnen ze bij een station ook maken. Je houdt je OV-chipkaart er tegenaan en dan unlockt er een sleutel en die pak je dan. En dan heb je dus weer de ouderwetse sleutel en dan kan je verder. Dat leek mij een heel slim idee. Een vriendin van mij is werktuigbouwkundige en die had nog een veel beter idee eigenlijk. Die zei, waarom zetten ze niet een QR-code achter op die fiets die je kan scannen met de NS-app? Bij heel veel andere fietssystemen werkt dat ook zo. Je scant hem en dan heeft je telefoon door welke fiets het is door die QR-code. En dan unlockt die voor jou de fiets. En dan heb je ook nog het voordeel dat je telefoon in de app zou kunnen laten zien wat het nummer van je fiets is. Dan ben je hem ook niet meer kwijt. Dacht nou, NS, dat zijn al een paar ideetjes die veel gebruiksvriendelijker zijn dan wat jullie nu hebben. Doe er je voordeel mee.
En wat zegt het eigenlijk over jou dat jij niet gewoon argeloos die nieuwe technologie gebruikt? Want nou ja, het zal toch wel een verbetering zijn ten opzichte van de oude situatie. En inderdaad, ik kan dat sleuteltje niet meer gebruiken en ook niet meer kwijtraken. Wat zegt het dat jij dan toch nog denkt, nou, ik zet hem wel niet op slot, want ik geloof er niet zo in?
Ja, misschien kan...